nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En ondanks het feit dat het toch een periode is geweest voor Paus Franciscus die toch wel bewogen was, we denken al zeker aan zijn medische ingreep die hij heeft ondergaan, waar hij ondertussen ook goed van herstelt. Ook een beetje de deining, zeg maar, die wat veroorzaakt is in de kerk door het laatste motu proprio, waar we het in een vorige aflevering hebben over gehad. Met een duiding ook de brief die de paus erbij heeft gepubliceerd, waarom hij bepaalde beslissingen heeft genomen. Verder stond er op zondag 25 juli een bijzonder mooie dag op het programma. Voor de eerste keer in de kerk werd de Werelddag voor grootouders en ouderen gevierd. Een initiatief van Paus Franciscus. Ja, in zijn pontificaat heeft Paus Franciscus verschillende keren heel nadrukkelijk verwezen naar de belangrijke rol die grootouders en ouderen in onze samenleving, maar zeker ook in de kerk, dragen. Hij noemt hen steeds het geheugen van het volk. Het is daarom ook nodig dat jongeren in communicatie gaan met grootouders en ouderen. Aan die dag voor grootouders en ouderen werden dan ook een mogelijkheid verbonden om een aflaat te verwerven wanneer men een grootouder of een oudere zou bezoeken of aandacht zou hebben voor een gemarginaliseerde groep of een groep die het wat moeilijker heeft. Dus aan die werken van barmhartigheid, werden aflaten verbonden. Alvorens we het daarover gaan hebben, willen we eerst even kijken naar een apostolische reis die in het verschiet ligt, waar u al een beetje over hebt vernomen. Zoals u misschien wel weet, zeker zij die naar het programma Langs de Blauwe Donau luisteren, zal er in de maand september een zogeheten internationaal eucharistisch congres plaatsvinden in Budapest in Hongarije. Het eerste eucharistische congres vond plaats op 21 juni 1881 in de Franse stad Lille. En het idee hiervoor kwam van de Française Marie-Marthe-Émilie Tamisier, die leefde van 1834 tot 1910. In een visioen werd haar opgedragen een massale aanbidding van het Allerheiligste te organiseren. Na 10 jaar daarvoor gestreden te hebben, werd de bijeenkomst uiteindelijk gerealiseerd onder leiding van Monseigneur Gaston de Ségur, de bisschop van Rijssel. En dan is het natuurlijk zo dat het beginnen groeien is. Het zesde congres bijvoorbeeld, dat in 1888 in Parijs gehouden werd, was al een tamelijk grote bijeenkomst. En dan tijdens het congres van 1890 in Antwerpen was al een menigte van 150.000 gelovigen op de been gekomen. Het doel van het congres is de bevordering van het aanbidden van de heilige Eucharistie. Ook de bevordering van het geloof in de transsubstantiatie. Zoals u weet, geloven wij in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus onder de gedaante van brood en wijn tijdens de heilige mis. Het internationaal eucharistisch congres werd aanvankelijk begonnen om dit te vieren en om het te bevorderen. Het motto van de congressen was het redden van de maatschappij door de Eucharistie. En elke editie is eigenlijk het congres groter geworden en werd het ook internationaler. In 1934 bijvoorbeeld waren bij de pontificale hoogmis zowat 1 miljoen gelovigen aanwezig en in 1937 in Manila waren dat er al 1,5 miljoen. Na de Tweede Wereldoorlog zou het tot 1952 duren voordat in Barcelona het 35ste Eucharistische congres plaatsvond. En we zijn even gaan kijken naar de cijfers. Het is zo dat in het begin het congres ook verschillende keren in België heeft plaatsgevonden. In 1883 in Luik. In 1890, zoals u al hoorde, in Antwerpen. En tijdens de heilige mis, die vlakbij de Meir werd gehouden, zegende kardinaal Petrus Lambertus Goossens, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, een menigte van 150.000 mensen. De congressen hadden steeds het karakter van grote publieke samenkomsten, afgewisseld met kleinere, vaak ook wetenschappelijke studiebijeenkomsten, waarvan de handelingen ook steeds na afloop van het congres werden gepubliceerd. De congressen duren doorgaans een week. Als we dan kijken naar verder de data waar het ook in ons land heeft plaatsgevonden, dat was 1898 in Brussel, in 1902 in Namen en tot slot ook nog eens in 1906 in Doornik. Verder binnen Europa, het is natuurlijk begonnen in 1881 in Rijssel, maar in 82 vond het plaats in Avignon, ook in Freiburg, 85, een jaar later Toulouse en 2 jaar later Parijs, dat was 88. Maar ook Reims, Paris-le-Monial, Angers, Angoulême, Rome, Metz, Londen, Keulen, Madrid, Malta, Wenen, Amsterdam, Dublin en Budapest, ook Barcelona, München, Breslau, Sevilla en verschillende keren in Lourdes. Het is natuurlijk geen Europees, maar wel een internationaal Eucharistisch congres en werd het dus voor de eerste keer buiten Europa georganiseerd in Jeruzalem, dat was in 1893. Maar daarna vond het ook plaats in Chicago, in Sydney, Carthago, Buenos Aires, dat is natuurlijk de stad waar ook paus Franciscus aartsbisschop is geweest, Manila, Rio de Janeiro, Bombay, Bogota, Melbourne, Philadelphia, Nairobi, Seoul, Guadalajara, Quebec en in 2016 in Cebu op de Filipijnen. Tijdens deze congressen wordt de Heilige Vader vaak vertegenwoordigd door een pauselijk afgevaardigde. Meestal gaat het daarbij om kardinalen die deel uitmaken van de Romeinse curie. Bij het 16e Internationaal Eucharistisch Congres, dat in juni 1905 in Rome plaatsvond, was het voor de eerste keer dat natuurlijk de Heilige Vader zelf, Paus Pius X, aanwezig was. En in juni 1922 vierde Paus Pius XI in het kader van de 26e editie van het congres de Heilige Mis op het Sint-Pietersplein. Paus Paulus VI, die de eerste paus was die ook naar andere landen reisde, was in december 1964 aanwezig bij het 38ste Eucharistisch Congres in Bombay in India en in augustus 1968 bij het 39ste in Bogota in Colombia. Ook de heilige paus Johannes Paulus II was bij meerdere van die Eucharistische congressen aanwezig in 1985 in Nairobi, in 1989 in Seoul, in 1997 in Wroclaw en tenslotte in 2000 in Rome, toen het congres voor het eerst in een heilig jaar viel. En zijn opvolger dan, onze huidige paus emeritus, Benedictus XVI, die sprak 2 eucharistische congressen via een videoboodschap toe. En dan paus Franciscus, die heeft zich dan opnieuw door een pauselijk afgevaardigde laten vertegenwoordigen. Maar dit jaar zal dat dus anders zijn, want zal de paus zelf ook aanwezig zijn. Voor de 52e keer wordt het congres georganiseerd in Boedapest, in Hongarije dus. En zal Paus Franciscus zelf van de partij zijn om de Eucharistie te celebreren bij het slot van het congres. Naar aanleiding daarvan maakt hij een apostolische reis naar Hongarije, gecombineerd met een reis naar Slowakije. En we overlopen even samen het programma van de Heilige Vader. U zal misschien ook merken dat er een beetje een verschil is tussen het reisgedeelte in Hongarije, dat zeer kort is, en het reisgedeelte in Slowakije. Voor zover dat we konden vernemen van het Vaticaan, was het voor de paus vooral de bedoeling om het niet te laten uitschijnen als een officieel staatsbezoek. En daar zien we toch wel wat verschillen in die opmerkelijk voorkomen in het programma. We overlopen het even samen. Op zondag 12 september gaat de paus om 6:00 in de ochtend het vliegtuig op in Rome. En dat vliegtuig zal hem dan naar Boedapest brengen, waar hij verwacht wordt aan te komen om 8:15 in de ochtend. En daar wacht hem een officiële verwelkoming. Een uurtje later brengt hij een bezoek aan de president, Viktor Orbán, en zijn eerste minister, en dat die ontmoeting zal plaatsvinden in het Museum voor Schone Kunsten in Boedapest, en dus niet in het presidentiële paleis. Dat is een verschil met andere apostolische reizen. Wanneer die een veel officiëler karakter hebben, dan vindt dat meestal plaats op een, ja, zeg maar, officiële plaats, de residentie van de president, in dit geval dus Museum voor Schone Kunsten. Om 9:15 volgt een ontmoeting met de bisschoppen van het land en om 10:00 is er een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de Ecumenische Raad der Kerken en ook enkele leden van de Joodse gemeenschap in Hongarije. Deze twee ontmoetingen zullen ook samengaan met twee toespraken. Om 11:30 zal de Heilige Vader de Heilige Mis opdragen, waar we reeds uitkijken naar zijn homilie, en zal hij samen met de gelovigen het Angelus bidden. Dus de Heilige Mis om 11:30, dat is ook de slotmis van het Eucharistisch Congres. En het is toch opvallend dat het echt gaat over een blitzbezoek, dat niet het karakter heeft dus, zoals ik al zei, van een echt officieel staatsbezoek. Toch zeker niet wat betreft de tijd die de paus op Hongaarse bodem zal doorbrengen. Want om 14:30 wordt reeds de afscheidsceremonie gepland. Om 3:20 zal hij opnieuw het luchtruim kiezen naar Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, voor het tweede deel van deze apostolische reis. Hij zal aankomen om 15:30 en ook in Slowakije wordt er een officiële verwelkomingsceremonie gehouden op de luchthaven. Om 16:30 is er een ecumenische bijeenkomst op de apostolische nunciatuur, waar de paus ook een toespraak zal houden. Om 17:30 wordt dan de eerste dag, die al zeer druk gevuld was natuurlijk, met een privéontmoeting besloten met de leden van de Sociëteit van Jezus, of de Jezuïten, en dat is de religieuze orde waar paus Franciscus zelf toe behoort. Dit zal ook plaatsvinden op de apostolische nunciatuur in Bratislava. U heeft dat woord misschien al eens gehoord. Een apostolische nunciatuur is eigenlijk hetzelfde als een ambassade van de Heilige Stoel. Maandag 13 september dan begint de dag om 9:15, waar de paus een verwelkomingsceremonie zal bijwonen die ter zijner ere wordt gehouden op het presidentiële paleis te Bratislava. En daar zien we dus een eerste verschil tussen dit stuk van de apostolische reis en het eerste Hongaarse deel. De verwelkoming in Hongarije vindt plaats in het Museum voor Schone Kunsten, wat ook duidelijk neutraler is. Om 9:30 volgt dan in Slowakije een bezoek aan de president van de Republiek in het presidentiële paleis in de Gouden Zaal. En ook hier een verschil in het programma. Voor Hongarije wordt het bezoek aan president Orbán incontro genoemd, of ontmoeting, Terwijl voor de Slovaakse president er staat visita di cortesia, wat de reis ook formeler en een officiëler karakter geeft. Dus normaal gezien wordt een bezoek aan een staatshoofd ook altijd zo genoemd, visita di cortesia. Om 10:00 is er een ontmoeting met de burgerlijke autoriteiten en met het corps diplomatiek in de tuin van het presidentiële paleis. Om 11:15 volgt een ontmoeting met de bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en catechisten in de kathedraal van San Martino in Bratislava. En om 16:00 is er het privébezoek aan het Bethlehem Centrum. 16:45 een ontmoeting met de Joodse gemeenschap. En om 18:00 is er dan nog een bezoek aan de voorzitter van het parlement, opnieuw in de apostolische nunciatuur. En om 17:45 volgt er een bezoek aan de eerste minister, ook in de apostolische nunciatuur. Dus opnieuw, ja, toch wel een drukke en goed gevulde dag in Slowakije. Dinsdag 14 september dan. Om 7:50 vertrekt de paus per vliegtuig naar Košice, om daar om 21:00 aan te komen. Om dan om 22:30 de goddelijke liturgie, dat is de naam van de heilige mis, van Johannes Chrysostomus te celebreren op het plein van de Meska Sportova Hala in Prešov, waar hij een homilie zal houden. Om 16:00 zal er een ontmoeting plaatsvinden met de Roma-gemeenschap. Dat is een heel belangrijke ontmoeting. En om 17:00 ontmoet hij de jongeren in het Lokomotiva-stadion in Košice. Om 18:30 stapt hij opnieuw het vliegtuig op richting Bratislava, waar hij verwacht wordt om 19:30. En dan de allerlaatste dag van de apostolische reis naar Slowakije vindt plaats op woensdag 15 september. Daar zal hij om 9:10 een gebedsmoment houden met de bisschoppen. Dat gebeurt in het nationale heiligdom van Šeštín, om dan om 22:00 de heilige mis op te dragen op de esplanade van het heiligdom. En om 13:30 is er de afscheidsceremonie. En om 14:45 vliegt de paus terug naar Rome, waar hij om 3:30 verwacht wordt om zo terug te keren naar het Vaticaan. Zoals we zeiden, dus een beetje een verschil, zeg maar, tussen dat bezoek aan Hongarije en het bezoek aan Slowakije. Nu, het heeft vooral te maken met het feit dat de paus echt aanwezig wou zijn op dat Eucharistisch congres natuurlijk. En op die manier, ja, hij kan dan ook niet anders dan toch even de president te gaan groeten, maar het heeft niet diezelfde structuur die we gewoon zijn van een echte apostolische reis. Dus we kunnen het niet op gelijke voet plaatsen, zeg maar. In die zin dat dus het in het eerste gedeelte vooral dat Eucharistisch congres centraal staat en in het tweede deel van de apostolische reis een echt officieel staatsbezoek, maar ook bezoek van de Heilige Vader aan Slowakije volgt. We kijken natuurlijk ook uit naar zijn homilieën en de toespraken. Die, ja, we verwachten dat hij sowieso enkele raadgevingen zal geven, ook die te maken hebben, zeg maar, met de binnenlandse politiek van het land. We kunnen er niet omheen natuurlijk dat de situatie in Hongarije en ook de relatie tussen Hongarije en Europa bijvoorbeeld heel precair is. We zullen moeten zien of dat de paus daar iets over zegt, of dat hij dat thema zal aanraken in de toespraken, ja of nee. Wij volgen het op de voet via Radio Vaticaan en zullen u er ook van op de hoogte brengen op het moment dat de apostolische reis plaatsvindt. We gaan ook vandaag de mogelijkheid krijgen om te luisteren naar een homilie die paus Franciscus heeft geschreven, naar aanleiding van dus de heilige mis die werd gecelebreerd, naar aanleiding van de eerste werelddag voor grootouders en ouderen. Het was niet de paus zelf die deze eucharistie heeft gecelebreerd, maar wel, dat was aartsbisschop Fisichella. En hij had de opdracht om de homilie die de paus had voorbereid, om die, zeg maar, voor te lezen aan aan de gelovigen die er aanwezig waren. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug voor het tweede deel van het programma Radio Vaticaan.
Verzonken is het licht der zon, het duister breekt zich baan alom. Heer, wees ons licht waar wij ook gaan, laat in het duister ons niet staan. Heb dank, Heer, dat gij onze voet vandaag voor letsel hebt behoed. Steeds stond uw engel ons terzij, door uw genade leven wij. Vergeet het kwaad dat in ons is, schenk onze ziel vergevenis. Reken ons onze schuld niet aan, zodat wij vredig slapen gaan. Bescherm ons met uw engelenschaar, behoed ons leven voor gevaar, voor angst en schrik en overmacht, wees ons nabij ook deze nacht. Wees ons nabij ook deze nacht. Wees ons nabij ook deze nacht.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan wij luisteren naar de homilie die Paus Franciscus had voorbereid voor de heilige mis die werd opgedragen op de eerste werelddag van grootouders en ouderen. Dat gebeurde in de Sint-Pietersbasiliek. En de heilige mis werd opgedragen door aartsbisschop Rino Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. En hij had dus de opdracht om de homilie van Paus Franciscus te horen te brengen. Beluisteren naar de aartsbisschop.
Fratelli e sorelle, ho il piacere e l'onore di dare lettura dell'omelia che Papa Francesco ha preparato per questa circostanza. Mentre sedeva per insegnare, Gesù.
Toen hij ging zitten om te onderwijzen, sloeg Jezus zijn ogen op en zag dat er een grote menigte naar hem toe kwam en zei tegen Filippus: waar zullen we brood kopen zodat deze mensen iets te eten hebben? Jezus beperkt zich niet tot het geven van onderrichtingen, maar laat zich bevragen door de honger die in het leven van de mensen aanwezig is. En zo voedt hij de menigte door de 5 gerstebroden en de 2 vissen uit te delen die hij van een jongen had gekregen. Omdat er aan het eind verschillende stukken brood overblijven, zegt hij tegen zijn leerlingen dat ze die bij elkaar moeten rapen, opdat er niets verloren gaat. Op deze dag, die gewijd is aan grootouders en ouderen, zou ik juist aan deze 3 momenten aandacht willen besteden. Jezus ziet de honger van de menigte. Jezus deelt het brood uit. Jezus beveelt aan de overgebleven stukken te verzamelen. 3 momenten die kunnen worden samengevat in 3 werkwoorden. Zien, delen, bewaren. Ten eerste, zien. De evangelist Johannes aan het begin van dit verhaal onderstreept dit detail. Jezus slaat zijn ogen op en ziet de hongerige menigte die zo ver gelopen is om hem te ontmoeten. En zo begint het wonder. Met de blik van Jezus, die niet onverschillig of druk is, maar de hongersnood ervaart die de vermoeide mensheid treft. Hij is bezorgd om ons. Hij geeft om ons. Hij wil onze honger naar leven, naar liefde, naar geluk voeden. In Jezus' ogen zien wij Gods blik. Het is een aandachtige blik die ons opmerkt, die de verwachtingen die wij in ons hart dragen nauwkeurig onderzoekt, die de vermoeidheid, de moeheid, de hoop ziet waarmee wij verder gaan. Een blik die de nood van ieder mens weet te vatten. In Gods ogen is er geen anonieme menigte, maar ieder mens met zijn of haar eigen honger. Jezus heeft een contemplatieve blik, dat we zeggen, een blik die in staat is stil te staan voor het leven van een ander en daarin te lezen.
Non esiste la folla anonima, ma ogni persona con la sua fame. Gesù ha uno sguardo contemplativo, capace cioè di fermarsi davanti alla vita dell'altro e di leggervi dentro.
En dit is ook de blik die grootouders en ouderen op ons leven hebben gehad. Het is de manier waarop ze voor ons gezorgd hebben sinds onze kindertijd. Na een leven van opoffering zijn ze niet onverschillig met ons. Ze hebben oplettende ogen, vol van tederheid. Toen wij opgroeiden en ons onbegrepen voelden, of bang voor de uitdagingen van het leven, merkten zij ons op. Wat er in ons hart veranderde, onze verborgen tranen en de dromen die wij in ons droegen. We gingen allemaal. We waren allemaal voor onze grootouders, die ons in hun armen hielden. We gingen allemaal door de knieën. Het is ook dankzij deze liefde dat wij volwassen zijn geworden.
En
wij? Hoe kijken wij naar grootouders en bejaarden? Wanneer was de laatste keer dat wij een oudere gezelschap hielden of opbelden om hem te zeggen hoe dicht we bij hem stonden en ons door zijn woorden te laten zegenen? Ik lijd als ik een samenleving zie die zich haastig, druk, onverschillig weet, in te veel dingen verstrikt zit en niet in staat is om stil te staan voor een blik, een groet, een omhelzing. Ik ben bang voor een maatschappij waarin wij allen een anonieme massa zijn en niet meer in staat zijn om op te kijken en elkaar te herkennen. Grootouders die ons leven hebben gevoed, zijn nu hongerig naar ons, naar onze aandacht, naar onze tederheid, om ons dicht bij hen te voelen. Laten we naar hen opkijken zoals Jezus naar ons opkijkt.
Della nostra tenerezza, di sentirci accanto. Alziamo lo sguardo verso di loro, come fa Gesù con noi.
Het eerste deel van de homilie, die voorgelezen werd door Monsignor Fisichella tijdens de heilige mis die werd opgedragen ter gelegenheid van de Eerste Werelddag voor grootouders en ouderen. We gaan zo meteen verder in het tweede punt dan, het tweede werkwoord en het derde werkwoord dat Paus Franciscus nog in deze homilie centraal wilde stellen. We bidden eerst samen met hem het Angelus. En laten we dat in het bijzonder doen voor alle grootouders en ouderen. dat we werkelijk aandacht voor hen mogen hebben, dat we werkelijk bereid zijn om naar hen te luisteren en de rijkdom die zij hebben verzameld door hun levensjaren om die werkelijk te mogen ontvangen. Bidden wij samen het Angelus en komen zo dadelijk bij u terug met het volgende deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment, samen met Paus Franciscus, gaan we verder luisteren naar zijn homilie, die werd voorgelezen door Monsignor Fisichella tijdens de heilige mis die werd opgedragen ter gelegenheid van de Eerste Werelddag voor grootouders en ouderen. We zijn aangekomen aan het tweede werkwoord, delen.
Il secondo verbo, condividere.
Jezus heeft de honger van deze mensen gezien en wil hen te eten geven. Maar dit gebeurt dankzij de gave van een jongetje, dat zijn 5 broden en 2 vissen aanbiedt. Het is mooi dat in het centrum van dit wonder, dat zoveel volwassenen, ongeveer 5000 mensen, ten goede is gekomen een jongen staat, een jongeman, die deelt wat hij heeft.
Che condivide quello che ha.
Oggi vandaag hebben wij behoefte aan een nieuw bondgenootschap tussen jong en oud. Wij moeten de gemeenschappelijke schat van het leven delen, samen dromen, de conflicten tussen de generaties overwinnen om de toekomst voor allen voor te bereiden. Zonder dit levensverbond van dromen en van toekomst dreigen wij te verhongeren, omdat het aantal verbroken schakels, eenzaamheid, egoïsme en ontwrichtende krachten toenemen. Vaak hebben wij in onze samenlevingen het leven overgeleverd aan het idee dat iedereen voor zichzelf denkt. Maar dit is dodelijk. Het evangelie spoort ons aan te delen wat we zijn en wat we hebben. Alleen dan kunnen we geluk kennen. Vele malen heb ik in herinnering geroepen wat de profeet Joël hierover zegt. Jong en oud samen. De jongeren, profeten van de toekomst, die de geschiedenis waaruit zij voortkomen niet vergeten. De ouderen, nooit vermoeide dromers, die ervaring doorgeven aan de jongeren, zonder hen de weg te versperren. Jong en oud, de schat van traditie en de frisheid van de geest, jong en oud samen, in de maatschappij en in de kerk, insieme, samen.
Giovani e anziani, il tesoro della tradizione e la freschezza dello spirito. Giovani e anziani insieme, nella società e nella Chiesa. Insieme.
Het derde werkwoord, bewaren. Nadat zij gegeten hadden, bleven er volgens het evangelie nog vele stukken brood over. En Jezus beveelt aan, verzamel de overgebleven stukken, opdat niets verloren gaat. En dat is het hart van God. Hij geeft ons niet alleen meer dan wij nodig hebben, maar hij wil ook nog dat er niets verloren gaat, zelfs geen fragment. Een klein stukje brood lijkt misschien klein, maar in Gods ogen mag niets worden weggegooid. Des te meer reden om niemand te dumpen. Het is een profetische uitnodiging die wij vandaag moeten laten weerklinken in onszelf en in de wereld. Verzamelen, met zorg bewaren en koesteren. Grootouders en ouderen zijn geen restjes van het leven die weggegooid worden. Het zijn die kostbare stukjes brood die op de tafel van ons leven zijn blijven liggen en die ons nog kunnen voeden. Met een geur die wij verloren hebben. De geur van barmhartigheid en herinnering. Laten wij het geheugen waarvan de ouderen de dragers zijn niet verliezen, want wij zijn kinderen van die geschiedenis en zonder wortels zullen wij verdorren. Zij hebben ons behoed op de weg van de groei, nu is het aan ons om hun leven te behoeden, hun moeilijkheden te verlichten, te luisteren naar hun behoeften, de voorwaarden te scheppen, opdat zij geholpen kunnen worden in hun dagelijkse taken en zich niet alleen hoeven te voelen. Laten we het ons afvragen. Heb ik mijn grootouders bezocht? De ouderen in mijn familie? Of in de buurt? Heb ik naar hen geluisterd? Heb ik ze wat tijd gegeven? Laten we voor hen zorgen, zodat er niets verloren gaat, niets van hun leven en dromen. Het is aan ons vandaag om te voorkomen dat we morgen spijt krijgen omdat we niet genoeg aandacht hebben geschonken aan hen die ons hebben liefgehad en ons het leven hebben geschonken.
Ho prestato loro ascolto, ho dedicato loro un po' di tempo. Custodiamoli, perché nulla vada perduto, nulla della loro vita e dei loro sogni. Sta a noi oggi prevenire il rimpianto di domani per non aver dedicato abbastanza attenzione a chi ci ha amato e ci ha donato la vita.
Brothers and sisters, fratelli e sorelle, grootouders en ouderen zijn het brood dat ons leven voedt. Laten wij dankbaar zijn voor hun oplettende ogen die ons hebben opgemerkt, voor de armen die ons hebben vastgehouden, voor hun handen die ons hebben begeleid, ons hebben opgetild, voor de spelletjes die ze met ons hebben gespeeld, voor de liefkozingen waarmee zij ons hebben getroost. Alsjeblieft, laten wij ze niet vergeten. Laten we ons bij hen aansluiten. Laten we leren om halt te houden, om ze te herkennen, om naar ze te luisteren. Laten we ze nooit weggooien. Laten we ze in liefde koesteren. En leer om tijd met hen te delen. We zullen er beter uitkomen. En samen, jong en oud, zullen wij verzadigd zijn aan de tafel van het delen. gezegend door God.
Giovani e anziani, ci sazieremo alla mensa della condivisione benedetta da Dio.
De woorden van Paus Franciscus, uitgesproken door Monseigneur Rino Fisichella. Hij is een aartsbisschop en die ook voorzitter is van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. Het was ook hij die de heilige mis ter gelegenheid van de Eerste Werelddag voor grootouders en ouderen opdroeg in de Sint-Pietersbasiliek en op die gelegenheid deze mooie homilie van Paus Franciscus te horen kon brengen. En met die boodschap zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u van ganser harte te danken voor uw luisteren, in de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.